Welkom bij Voetbal is Live.
Een podcast van teamplayers geproduceerd door FC Afkikken.
Mijn naam is Siem de Jong.
Ik ben Diana Kuip.
En ik ben Daily Blind. Matthijs de Ligt belde me gelijk van wat is hier aan de hand, weet je wel?
Ja, ik denk dat daar inderdaad wel iets meer haat is naar elkaar.
Je ziet bij andere sporten dat er veel meer zero tolerance is.
Ja, hallo allemaal. En we zijn wederom met vier man sterk, want Christian Visser is aangeschoven bij ons aan tafel. Christian, ik ga je toch even een klein beetje voorstellen. Christian Visser verwierf landelijke bekendheid als de voetbaladvocaat. Zo heet jij dus ook op Twitter, @voetbaladvocaat. In vrijwel alle strafzaken met betrekking tot grootschalige voetbalrellen in Nederland treedt hij als raadsman op. Maar ook buitenlandse supporters met Nederlandse zaken weten hem te vinden. Hij stond onder meer supporters van Schalke 04, Celtic, AC Milan, AS Roma en PAOK Saloniki bij. En je bent Ajax supporter, toch?
Ja, dat klopt.
Ja?
Ja, ik had eigenlijk ergens anders moeten zijn nu. Nee, maar ja. Ik kom hier graag hoor. Maar
oh, okay.
Anders was ik wel in het stadion.
We waarderen. Maar,
ja. We nemen nu op. Klopt, ja.
Primetime, ja.
Ja, nee, maar geen probleem. Ja,
we noteren dit als compliment en een pluspunt.
Kunnen hem aanzetten achter.
Ja, en Siem, vertel jij eens. Waarom wilde jij zo graag Christian uitnodigen?
Nou ja, er zijn natuurlijk... omtrent waar het net hoe jij hem voorstelde, aardig wat dingen gebeurd.
Ja.
En in en om het voetbal de laatste tijd eigenlijk. Ik kreeg zelfs nu in een interview vragen erover wat ik ervan vond. Mm-hmm. En of ik wist wat we moesten doen. En ik dacht van, nou, het lijkt me wel interessant om iemand een keer langs te laten komen die daar iets meer over kan zeggen. Waardoor ik ook de volgende keer misschien iets beter weet wat ik kan zeggen als ik voor de camera sta. Dus
Ik vind het een heel goed idee van jou. Ik moest er ook wat over zeggen. Ik wist eigenlijk ook niet wat ik moest zeggen. Dus straks hopen we naar een uur weten we allemaal wat we moeten zeggen.
Ja, ik hoop dat we aan het einde geleerd hebben van hoe we met elkaar een aantal problemen kunnen aanpakken in en om het voetbal misschien. En,
Het gaat hier ook vaak over communicatie. Hè? Ik heb het in jullie eerdere podcasts natuurlijk ook gehoord van wat kun je doen als voetballer. En ik vind het wel interessant wat er dan naar aanleiding van zo'n incident gebeurt. En dan zie ik bijvoorbeeld 4,5 minuut Ter Kloeze die de naam Davy Klaassen niet uitspreekt. En in tegenstelling tot Arne Slot, die het juist heel goed doet, die hem Davy noemt en daarmee bij elkaar trekt. En dat zijn natuurlijk toch dingen in de communicatie die je moet doen, denk ik.
Dat is een hele goeie. Nou, we gaan het straks uitgebreid over hebben. We gaan eerst even naar het nieuws van de week en over onszelf. Ja, want Daily, laten we eens even beginnen met jou. Hoe gaat het? Hoe was jouw week?
Ja, prima. Rustige, geen rustige week. Gewoon wedstrijden gehad. Helaas uitgeschakeld in de beker in de laatste minuut. Dus dat was nogal een domper.
Ja.
Of een zeepert. Maar goed, we gaan een mooie week tegemoet in de Champions League. Dus daar kijken we naar uit.
Ja, en je hebt je nieuwe trainer al wat beter leren kennen nu. Hoe bevalt dat?
Ja, bevalt goed. Natuurlijk, het is altijd makkelijk om te zeggen als je niet speelt dat het niet goed gaat. Maar oprecht vind ik wel dat het een goede trainer is. Hij heeft een goed idee qua wat hij wil, qua hoe we spelen en... Ik denk dat ik er misschien als speler het van kan leren, maar ook misschien naar de toekomst toe als trainer misschien. Dus het is ook interessant om te zien hoe hij werkt.
Ja, want op zich is het ook, het is niet leuk als een trainer weggaat en je weer een nieuwe trainer moet leren kennen en zo. Maar jij in die periode leer je wel, denk ik, een paar van de absolute toptrainers kennen en die maak je mee. Dus daar neem je denk ik zelf ook wel wat van mee. Ja,
ja zeker. En dus zeker dat je een beetje aan de zijlijn of wat meer aan de zijlijn staat dan ik gewend ben. Kijk je ook naar dingen die je mee kan nemen, misschien voor daarna inderdaad, als trainer zijnde.
Ja.
En omdat ik toch wel die papieren wil halen uiteindelijk. Dus als je dan kijkt, nu binnen een half jaar Nagelsmann kan ervaren en Tuchel.
Ja.
Wat toch best grote namen zijn, dan kan ik denk ik heel veel dingen meenemen daarvan en hopelijk wat van opsteken.
Ja, ja. Taking notes. Oké. En hoe was jouw week, Siem?
Ja, wel weer goed. Ik heb sinds lange tijd weer minuten gemaakt. Dus,
gefeliciteerd. Ja, ik was helemaal blij voor je.
Ja, was ook wel een leuk potje, denk ik, voor het publiek. En voor ons ook uiteindelijk winnend afgesloten.
Belangrijke overwinning,
ja. Ja, zeker. We blijven aanhaken richting play-offs. Dus het gaat nog een mooie einde van het seizoen hopelijk tegemoet. En dit was Al een leuk avondje.
Ja, en wat deed het dan, zeg maar, met je mentaal, dat je dus eindelijk weer aan het voetballen was, zeg maar?
Ja, voor mij was het wel lekker om weer echt het veld in te komen. Het werd eerst nog 3-3, dus toen dacht ik wel van, kom ik erin, wordt het nog 3-3. Ja. Gelukkig wonnen we hem nog 5-3, anders dan zit je natuurlijk ook weer niet lekker erin. Maar nee, ik was wel weer blij om gewoon weer op het veld te staan en mijn minuut te pakken. En ja, dan is een overwinning helemaal lekker. Maar ja, het voelt gewoon weer goed en dan ben je toch weer blij dat je weer het veld op mag.
Ja. Ik ben blij voor je, mooi.
En hoe gaat het met jou?
Nou, ja, ik zei net heel eerlijk tegen jou. Ik zei het ook wel eens een keer goed als ik een keer eerlijk ben. Maar ik had geen goede week. Ik heb een vriend verloren deze week. En ik wist ook dat ik hem ging verliezen deze week, omdat hij ongeneeslijk ziek was. En dat was gepland. En dat kost me heel veel moeite om dat uit je hoofd te krijgen. En ik had deze week een hele drukke week. Dus ik moest een aantal keer een gala presenteren. En niet dat het om mij gaat hoor. Maar ik bedoel, je moet dan dus gewoon, net zoals jullie ook, je moet dat op een gegeven moment blokken, weet je wel. Want je kan niet, als ik zo uitgenodigd ben om zo'n gala te presenteren, dan hebben zij geen boodschap eraan dat ik verdrietig ben, weet je wel. Dus je moet dan die knop omzetten en daar dus de happy shiny people staan te zijn. Ja. Maar daarvoor, weet je wel, dan zit ik gewoon te janken in die kleedkamer. Dus ik moest een paar keer echt die knop om. Dus ik heb mezelf behoorlijk opgerookt deze week. En gewoon dat je, vooral het feit dat iemand dus zo'n doodsvonnis heeft, zeg maar, dat je dus weet wanneer je gaat. Ik had eigenlijk best wel een klote week. Dus vandaag heb ik op de bank gelegen en heb ik Parijs-Roubaix gekeken. En daar heb ik erg van genoten. Het is mijn favoriete wielerkoers. En ik appte naar jou, want het is nu zondag. En wij appen altijd van tevoren eventjes van waar we het over gaan hebben. Dus ik zei, Mathieu van der Poel gaat Parijs-Roubaix winnen, nog 10 kilometer.
Zeg ik zit ook te kijken.
Nee, toen zei jij, is dat belangrijk? Dus
grapje hoor, ik ben echt een wielerfan.
Nee, dat is echt niet waar. Nee, dat moet je echt niet geloven. Ik had eigenlijk jullie gewoon van tevoren moeten appen van jullie moeten dit kijken. Want ik had nog gezegd, want ik wil jullie eigenlijk ook een beetje meenemen.
Heb jij zitten kijken?
Nee.
Dus ik zei tegen Siem, ik zeg, dit is Champions League, zeg maar. Hij maakt zichzelf nu legendarisch, maar verder is het totaal niet belangrijk. En toen zei Siem ook nog, voor een heel kleine groep mensen.
Nee, zo negatief Siem, ben ik niet.
Ik vind het mooi dat jij dit gewoon even aan publiek vertelt.
Ja,
zo dus gaat. We gaan nu elke keer wat we elkaar appen aan publiek vertellen. Okay.
Nee, maar je weet dat wel de wielerwereld belangrijk is.
Ik vind de wieler. Ik had een verjaardag vandaag, dat is wat ik terugstuurde. Daardoor kon ik helaas niet kijken.
Nee, ik reken mezelf dit ook aan, want dit is nou ook zo'n mooie koers. Ik had jullie eigenlijk hier mee van de week al moeten voorbereiden en waar je dan op let, want dan word je het ook vanzelf, denk ik, enthousiaster. Christian, volg jij eigenlijk wielrennen?
Nee, ook niet.
Nee. Oké, ik heb hier, we houden hier dan ook over op, want ik weet ook niet of de luisteraars, maar
hij heeft gewonnen.
Ja, hij heeft gewonnen, dat is heel bijzonder, dus ik lag lekker te chillen en heb Mathieu van der Poel zien winnen. Nu ben ik met jullie en dat vind ik ook fijn.
Dat is wel mooi, want het is een beetje de Champions League van het wielrennen, toch?
Het is
zo lullig dit. Dit is zo denigrerend.
Helemaal niet. Ik bedoel dat serieus.
Nee, dat toont je. Okay. Nou, ik heb dus erg van genoten. Dus dus zo. En ik vroeg me af, hebben we eigenlijk nog post gehad?
Ik had wel een leuke mail binnengekregen eigenlijk. Tenminste, leuk. Het ging vooral de vraag van Dennis. Hij was benieuwd of wij trainen echt leuk vinden. En of dat bij de ene trainer anders is dan bij de andere, of daar veel verschil in zit.
Dennis, wat een leuke vraag.
Dus Teli, ik weet niet of jij...
Ik vind trainen niet altijd leuk, nee. Nee, het gaat mij eigenlijk... het klinkt misschien gek, maar het gaat om de wedstrijden. Dus eigenlijk zit ik nu echt in een dipje, want ik train alleen maar.
Maar is, ja, inderdaad. De training, want dat is natuurlijk... Er zijn 1000 verschillende trainingen.
Ja, en ik vroeg me ook af, want jij speelt bijna elke week dan 2 wedstrijden. Dus jullie trainen natuurlijk bijna helemaal niet in die periode. Als je ook al meegemaakt, als je speelt, dan ben je natuurlijk... Ja, dan is het gewoon een beetje herstellen en weer voorbereiden. Dus dan maakt die training ook wat minder uit. Maar als je niet speelt, ja, dan heb ik ook wel eens een periode meegemaakt. In zo'n fase van veel wedstrijden, dan doe je niet zoveel. Dan is het ook moeilijk om echt goede trainingen mee te krijgen. En om echt, soms ook echt... Zeker vanuit mijn perspectief soms van een blessure om echt fit te blijven als er veel wedstrijden zijn. Want dan zijn de trainingen inderdaad vooral gericht op weer de volgende wedstrijd of het herstellen van de vorige wedstrijd.
Want wat is, omschrijf eens een leuke training. Wat zijn wel leuke trainingen?
Sim?
ik vind partijtjes altijd wel echt leuk hoor. Kleine partijtjes en ik ben ook echt ja, zwaar fanatiek dan. En wil ook altijd die partij zich winnen. Ik loop ook echt chagrijnig het trainingsveld af als ik niet gewonnen heb. En ik loop blij het trainingsveld af als ik wel gewonnen
ja?
heb.
Dus dat maar Daley, jij helemaal niet dus? Ook niet dit?
Ja, Daley is ook zo.
Ja, ik ben wel fanatiek. Als ik eenmaal op het trainingsveld sta, dan ben ik er gewoon. En dan doe je, dan, ja, dan ben je net zo fanatiek als Siem. Maar ik vind bijvoorbeeld grotere partijen juist leuker. Ik vind kleine partijen niet zo heel leuk.
Oh.
En ik vind positiespellen juist leuk.
Ja, die vind ik ook leuk. Hij moet gewoon
soms een beetje afwerken vind ik ook wel leuk. En ja, soms vind ik het juist ook leuk om tactisch iets te doen. Dat je echt zeg maar, de tegenstander gaat analyseren. En daar een manier op bedenkt wat in de wedstrijd dan tot uiting kan komen. Dat vind ik ook leuk. Maar ja, al met al gaat het bij mij wel echt om de wedstrijd.
Ja.
Dat is wel echt waar ik naartoe leef, zeg maar. Dus ja, de trainingen die, die zijn belangrijk om uiteindelijk te shinen in de wedstrijd, zeg maar. Maar ja, als je een training niet nodig had, dan had ik liever alleen wedstrijd.
Nee, nou op zich is dat ook niet raar, toch? Dat zei Mohammed Ali al, I hate it every moment of the training. Maar dat, ja, je bent natuurlijk gewoon bezig met een groter doel.
Ja. Nee, zeker. Dus de trainingen zijn ook echt wel leuk om met elkaar bezig te gaan om die wedstrijd te winnen. Maar ja, soms is het inderdaad, soms gebeurt er iets te veel op training. Je wil eigenlijk gewoon, ja, sommige vormen zijn minder leuk dan andere, dus je wil liever de leukere vormen constant hebben dan de minder leuke vormen. Maar
voel je eigenlijk?
Niet meer. En ik vind deze discussie wel interessant. Want toen ik nog amateurvoetballer was, ja, dan op dinsdagmorgen als ik naar mijn werk fietste, dan zag ik er echt naar uit om 's avonds te gaan trainen.
Ja?
Maar ik vind mijn werk ook heel leuk, maar daar fiets ik niet iedere dag met plezier naartoe.
Nee.
Ik snap het heel goed. Ja. Gevoel, ja.
Wat vond jij dan leuk aan je training?
Ja, gewoon sporten, buiten zijn.
Maakte de invulling van de training niet veel uit?
Nee, en ja, ik denk wel op lager niveau is het sowieso meer met de bal, meer partijtjes. Okay. En ja, wij gingen niet tactisch voorbereiden op de tegenstander.
Nee.
Dus vond ik het heel lekker om te trainen.
Ja, en tot slot, want hoe heet die briefschrijver ook alweer?
Dennis.
Dennis, die vroeg ook nog, verschilt het nog per trainer?
Nou, wat ik zeg, ik denk dat de ene trainer soms te veel verschillende vormen wil doen of zo. En kijk, wat ik het meest vind, een partijtje altijd het leukst. Dus hoe meer partijen, of in ieder geval wedstrijdvormen erin zitten, hoe leuker het vaak is. En ja, sommigen hebben dat wat minder dan anderen. En dan dan mis je wel eens die echte wedstrijdvorm om ook gewoon te kunnen winnen.
Mm-hmm. Nou, met deze post kunnen we wel afsluiten. Want we wilden natuurlijk gaan hebben over Davy eigenlijk.
Over Davy? Ja, nou ja, in ieder geval.
Ja, die is
over,
dus, een aanleiding.
Ja, wel een beetje.
Nou, natuurlijk. Eerst wilde ik even van jullie weten. Want ik weet dat het een vriend van jou is, Siem en Daley, toch? Davy, mogen jullie graag. En dus je zit te kijken, of ik weet niet of jullie zaten te kijken, maar je ziet ineens je vriend gewond. Hoe is dat?
Zat jij te kijken, Daley? Ik zat
te kijken.
Ik zat ook te kijken.
Ja, in het begin was het, je ziet dat bloed opeens, of die reactie eigenlijk, dat die over zijn achterhoofd gaat.
Ja.
En toen, ja, eerst was het eigenlijk zo een beetje perplex van wat gebeurt hier? Ik weet nog, Matthijs de Ligt belde me gelijk van wat is hier aan de hand, weet je wel? En we hadden het er even over, we bleven samen kijken. En ja, toen op een gegeven moment smeerde hij het zo uit over zijn achterhoofd. Ja, dan heeft hij natuurlijk zo'n blond kaal hoofd.
Ja.
Dus ja, toen hebben we er ook wel stiekem een klein beetje om gelachen.
Ja, echt?
Maar natuurlijk, daarna, dan heb je het eigenlijk wel over wat een bizarre gebeurtenis dit is. En dat dit in Nederland zo gebeurt, dat is natuurlijk triest.
Ja, en zat je ook te kijken, Siem?
Ja. Nee, ja, ik heb ook inderdaad vrienden van me appt ook gelijk van bloed. En het ziet er natuurlijk ook wel heftig uit en zo. Ja, dan blijf je wel echt alles volgen en kijken wat er allemaal gaat gebeuren op dat moment. Ja.
Ja.
Dit is natuurlijk één moment nu, maar er zijn wel wat meer voorvallen geweest de laatste tijd. Ook op het veld en ook om het veld heen wel. Maar ja, waar je toch wel gek van staat te kijken een beetje. En wat ik zei, ik kreeg van de week ook in een interview gewoon eigenlijk bij de Graafschap ook de vraag van wat ik daar nou van vond van alles wat er nu gebeurt.
En, ja, ja dan je zei net al dat je niet zo goed wist wat je moest antwoorden, maar wat heb je ongeveer geantwoord?
Dat ik hoop dat we hier met z'n allen iets aan kunnen gaan doen, dat dit minder voorkomt. En we hebben het vaak over Engeland gehad, denk ik, als voorbeeld van hoe we daar de sfeer hebben ervaren. En natuurlijk gaat daar ook wel eens wat mis en er zijn ook nog dingen die daar ook misschien beter moeten. Dus alleen, ja, je hebt daar wel, denk ik, als voetballer op het veld en ook gewoon met het publiek en zo, de jaren dat ik daar gespeeld heb en ook als ik er nu naar kijk, toch misschien wel een ander gevoel bij dan als ik de laatste tijd naar sommige eredivisiewedstrijden kijken. Of gewoon wedstrijden in Nederland kijken.
De laatste jaren, of wat bedoel je, überhaupt?
Nou, eigenlijk überhaupt wel. Want ik heb niet het gevoel dat in Nederland ooit zo is geweest als...
Zo explosief als het nu is, bedoel je?
Nou, nee, zoals in Engeland. Dat, zeg maar, waar vorig jaar hadden we het over publiek. Mm-hmm. Dat eigenlijk met één rij stewards van elkaar gescheiden zit.
En,
daarin... dat heb ik denk ik in Nederland niet vaak meegemaakt. Het zit altijd wel gewoon in een soort van afgesloten ruimte.
Maar Christian, hoe zit jij er dan naar te kijken? Heb je dan gelijk van, oh ja, dit is, ik ga nu even het puntje van mijn stoel. Ja, dit is iets waar...
Nu kom ik in podcast en in het...
Het wordt dan wel drukker, zeg maar, qua mediaverzoeken. Maar ik ben vooral benieuwd naar, zeg maar, van... Oké, wat is hier aan de hand? Hoe zijn de reacties? Wat is, je ziet dan ook die andere aanstekers liggen. Wat kan er gedaan worden? En je bent toch... Als je echt iets wil vinden van het feit, moet je eigenlijk ook weten wie die dader is. Want het is een heel groot verschil of je, zeg maar zoals bij Groningen, een minderjarige jongen hebt waarvan we niet weten of die ooit iets verkeerd heeft gedaan. Of zoals bij PSV, iemand die al een stadionverbod blijkt te hebben, meerdere feiten al voetbalgerelateerd heeft gepleegd. Ja, dat maakt het voor mij echt heel anders.
Maar, dat is zo. Maar dus als iemand, zoals bij Groningen dan, dat je niet precies weet wat daarachter zit... Maakt het dat dan juist gekker dat het dan gebeurt?
Ja, op zich wel. En het is minder de schuld van de club, zeg maar. Ik vind wel, zeg maar, bij PSV... Ik snap dat het heel lastig is, het stadionverboden, civielrechtelijk. Hè, dus door de KNVB opgelegd.
Ja.
Maar ik vind dat je als club wel je harde kernvak... daar zou je wel degene met een stadionverbod uit moeten kunnen houden.
Want waarom is dat zo lastig?
Want er zit toch een verschil in civielrechtelijk en strafrechtelijk?
Ja, dus civielrechtelijk is eigenlijk gewoon... als je een kaartje koopt voor een voetbalwedstrijd... dan gelden de standaardvoorwaarden. Dat is net als bij een stuk hout bij de gamma. Daar staat in die standaardvoorwaarden de regels over die koop. Dat is bij het voetbal ook. Alleen staat daar dan ook in, je kunt een stadionverbod krijgen hier en hier en hiervoor. Ja, en dat legt de KNVB gewoon op namens alle clubs. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als in een zwembad. Dat iemand zegt, je mag niet meer in het zwembad komen.
Want je krijgt dan geen strafblad of zo, toch?
Nee, precies. Dus het is wel lastig te handhaven als iemand van een stadionverbod bij PSV heeft. Ja, als die er bij de wedstrijd de Graafschap Zwolle verschijnt, dat kunnen ze daar niet weten.
Ja.
Dus daar heb ik, er gaat wel een foto naar de KNVB, oké, maar het is wel, dat is heel lastig te handhaven voor clubs. Dus dat voor een deel kun je ook wel begrijpen dat dat niet lukt.
Nee.
Want even voor mijn idee, want jij zegt nu, er liggen inderdaad meer aanstekers. Ja. Ik heb me daar nooit echt bij nagedacht hoeveel dingen er nou op het veld überhaupt belanden. Zijn jullie wel eens geraakt door iets überhaupt?
Nee, maar ik heb wel eens warm gelopen op plekken waar ik het wel, zeg maar, voor me op het gras zie landen.
Ja? Maar over hoeveel aanstekers hebben we het, bijvoorbeeld?
Niet zoveel als daar dan constant op dat moment. Dit is denk ik ook een beetje een moment wat daar gebeurt. Mm-hmm. En dat in dat moment iets meer gegooid wordt dan als ik gewoon sta warm te lopen langs de rand. Is misschien, als ik dan alleen aan het warm lopen ben, dan krijg je misschien niet constant aan de lopende band aanstekers en meerdere. Maar er worden wel eens dingen gegooid, op plekken waar je dan ook...
Dus je bent hier echt aan het warmlopen en je denkt van... Oh, er worden nu dingen gegooid.
Ja, niet heel veel hoor. Dat gebeurt niet op, dat gebeurt niet overal. En ik heb het ook, denk ik, het laatste jaar ook bijna niet meer meegemaakt. Dus het ligt denk ik wel een beetje aan welke plekken.
Yeah.
En op welke manier bij Ajax Feyenoord heb ik het... meer meegemaakt dan als ik op bij Feyenoord Ajax dan als ik...
Ja, maar dat zullen dus inderdaad vooral de klassiekers en de toppers zijn waar dat gebeurt.
Ja, ik denk dat daar inderdaad wel iets meer haat is naar elkaar toe dan in sommige andere wedstrijden. Er zijn op gewoon verschillende plekken waar je komt, is er meer haat naar een bepaald team dan bij
de
andere.
Ja, dat kan natuurlijk inderdaad ook gewoon een derby zijn natuurlijk.
Ja, daarom.
Hebben jullie dat dan niet door? Nee, precies.
Nee, dus dat is vaak wat erachter ligt. En kijk, nu is het... Is dit voorval dan inderdaad specifiek zo? Het is ook heel, heel heftig dat hij geraakt wordt door een aansteker. En dit is een voorval. Maar er zijn dus ook wel wat andere voorvallen nu tegelijk gebeurd. En volgens mij waren er nog wat dingen van de week. Rond dit weekend zelfs volgens mij nog wat met supporters. En het is ook lastig om alles als één ding te zien.
100%, ja, tuurlijk, ja.
Maar en of het nou veel meer gebeurt dan vroeger... Ja, statistisch gezien kan ik ook niet zo zeggen. Dat weet ik ook niet. Maar voor mijn gevoel is er wel de laatste tijd iets meer spanning om wedstrijden heen dan het daarvoor was.
Daley, hoe heb jij dat? Jij hebt ook nooit geraakt door iets. Maar ben je bijvoorbeeld wel eens angstig geweest? Dat je dacht van, moet ze nu niet in mijn nek hebben? Of ik kan beter niet deze bocht nemen? Of,
Nee, op het veld heb ik me nooit echt angstig gevoeld. ja, op het veld voel je eigenlijk als speler vaak wel dat je ja, toch onbereikbaar bent voor de supporters, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dat is de laatste jaren ook wel eens anders gebleken. Vooral bij keepers.
Ja.
Maar nee, ik heb me nooit echt onveilig gevoeld. En het enige wat ik wel eens ja, wat dichtbij is gekomen, zijn van die plastic glazen of plastic wat is, bekers met bier bijvoorbeeld of zo. Ja. Ja. Maar ja, maar ik heb me nooit angstig gevoeld of gedacht van, oh, ik moet... ja, je weet als je in de Kuip speelt dat je niet zo dicht bij de fans gaat juichen. Dan hou je wel een beetje afstand.
Ja.
Dus daar hou je gewoon wel rekening mee.
Daar hou je dan rekening mee.
Maar in Duitsland hebben ze ook statiegeld op die plastic bekers. Want volgens mij hebben ze dat daar. En in Nederland, want wij scoorden nu 4-3 en 5-3. Maar toen zag ik ook uit blijdschap plastic bekers het veld opkomen. Dat mensen uit blijdschap het in de lucht gooiden. Ja, dat dus... dacht wat, meer als,
in Duitsland hebben ze statiegeld
volgens
op?
Mij wel, dacht ik. Ja. Dat ze op plastic bekers en zo statiegeld hebben, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Dus, en Duitsers zijn wel zuinig.
Nou ja, dan gooi je niet zo. Als, als je 3 euro moet, dan gooi je hem niet meer zo het veld misschien.
Nee.
Dus misschien dat dat nog uitmaakt. Maar nee, ja, het is op het veld denk ik ook... dat is ook wel een beetje een verschil. Want er werd bij ESPN bijvoorbeeld ook gezegd... ik zat dus te kijken naar die wedstrijd... wordt bij ESPN werd gezegd door een paar mensen van... ja, en de spelers dragen ook niet per se bij... met opstootjes en dingen. Maar op het veld... ja, opstootjes zijn bijna in een soort van regels. Je ziet bijna nooit iemand slaan of iemand... het is altijd een beetje een soort van... ja, ik in heel veel gevallen... nu denk ik, moet ik soms ook bijna van... denk jongens... oh nou, op, het is ook wel een beetje voor de show soms, die opstootjes. En natuurlijk zit er heel veel strijd in wedstrijden en kom je tot een bepaalde emotie. Maar er zit wel een scheidsrecht en er zijn regels. En je ziet niet vaak opstootjes, nou, heel af en toe op plekken, echt uit de handen. Maar je hebt niet het gevoel op het veld dat je in een onveilige situatie zit.
Nee.
En daarin denk ik dus ook niet dat... daarom vond ik het dus ook wel gek dat dat werd gezegd. Van spelers op het veld dragen niet per se bij aan de rust... daaromheen, dat was
nee,
een beetje raar.
Nee, jullie schuld is, zeg maar. Ja,
maar hij, had wel gezegd dat daar... hij was daarop teruggekomen.
Ja,
hij
had op,
ja.
Dus. Maar had dat gezegd?
Kees
Kwakman.
Ze waren er vrij snel op teruggekomen. Maar dat was een beetje... het leek een beetje zo van... dat hadden ze met elkaar afgesproken of zo.
Ja, het zag er heel raar uit. Toch? Omdat ze gelijk die stap van het veroordelen oversloegen... en begonnen over het opstootje. Dus toen leek het net alsof ze vonden dat dat de reden was.
Ja,
dat kwam vreemd over, inderdaad.
Ja, want ik bedoel... ik vind ook wel opstootje op het veld... heb ik ook een mening over van... lijken mij... we hebben het wel eens vaak over wat twee regels in het voetbal... die je dat tijdrekken en het vastpakken van de bal... op het moment dat je een overtreding maakt of de bal uitschiet... dat zijn twee dingen waarbij bijna altijd irritatie ontstaat. Dus als je die twee dingen nou al een keer gaat veranderen van... zuivere speeltijd op een of andere manier... in ieder geval dat tijdrekken... ja, dat levert 9 van de 10 wedstrijden irritatie op. En op het moment dat jij een overtreding maakt... dat je die bal oppakt en dat iemand die bal snel wil pakken... om hem zelf... in welke andere sport mag je nou de bal oppakken... op het moment dat je een overtreding maakt? Dat is toch... dan denk ik ook wel, ik heb soms het gevoel dat sommige van die regels erin blijven, omdat het de emotie op het veld misschien wel verhoogt.
Denk je dat? Denk je dat, Christian?
Nou ja, het werkt in ieder geval, of het lijkt te werken. En
voor de emotie,
ja,
of wat?
Ja, en ook zeg maar als team, als je achter staat of zo, dan werken dat soort trucjes werken.
Ja, omdat dus, het dus mag.
Ja, omdat het mag. Ja. En je ziet bij andere sporten dat er veel meer zero tolerance is tegen een scheidsrechter praten of wat dan ook. Ja, dan als het iedere keer bestraft wordt, dan houdt het wel op.
Ja.
Tijdrekken is zo willekeurig. Als je bedoelde, in de eerste helft krijg je bijna nooit een kaart voor tijdrekken. En dat gebeurt eigenlijk pas altijd op het einde in de tweede helft, terwijl je al de hele wedstrijd mag tijdrekken. En dan denk je van, er zijn zoveel van die regels die dan vrij simpel... en zuiver speelt, is best een ingewikkeld, complexe ding. En je wil ook wel gewoon snelheid in het voetbal houden, maar dat kan op andere manieren nog. Maar ja, het oppakken van die bal als je een overtreding maakt, daar zit ik altijd zo naar te kijken dat nog mag. Dat,
ja. Waar ook heel veel meningen over verdeeld waren, was dat die wedstrijd uiteindelijk doorging. De reden daarvoor was dat manager competitiezaken Jan Bluis, want die zei... het was al vrij snel duidelijk dat beide teams de wedstrijd wilden uitspelen... mits het een veilige situatie was. Daar hebben we samen met de gemeente en politie over gesproken... en die hebben dat uiteindelijk verzekerd. Nou, eerst even Daley. Vond jij dat terecht dat er gewoon werd doorgespeeld?
Nee, ik had denk ik wel verwacht dat er nu... dat dit het juiste moment was om een statement te maken eigenlijk. En de wedstrijd te staken en niet meer door te spelen. En ik denk dat de teams, ik weet niet in hoeverre de spelers daar betrokken bij worden of de trainer. Maar ja, ik denk dat die een andere emotie en adrenaline hebben bij zo'n gebeurtenissen en die dan sneller denken, ik wil gewoon doorgaan, want je zit in die voetbalmodus. Maar ik denk dat de mensen die daar toch ietsje verder van afstaan, van de KNVB of van Ajax of van Feyenoord, of de politie ook in dit geval, dat er wel dat die van een afstandje een keuze moeten maken om dit toch nu een keer als voorbeeld te nemen om een wedstrijd te staken en niet meer door te spelen. Want ik denk, voor mijn gevoel was het zo dat, stel nou dat Feyenoord nog had gewonnen. Ja. Wat denk je dan dat de supporters zouden denken? Een topavond hebben gehad van Feyenoord.
Ja, en dat vond ik, want het lastige is ook wel dat je als voetballers niet per se weet wat er gaat gebeuren. Dus zeg maar, op het moment dat je zegt van nee, we gaan niet door, want we voelen ons niet veilig. Ja, dan moet de wedstrijd opnieuw. Je staat 2-1 voor. Misschien moet de wedstrijd wel opnieuw. Of, we staan nu 2-1 voor. We moeten nog maar zoveel minuten. Als we straks een keer overnieuw moeten spelen, hier kan het ineens totaal anders zijn, de wedstrijd.
Ja.
En wat jij ook zegt van die emotie. Ik zat ook thuis op de bank te kijken. En dan inderdaad ga je daar heel anders naar kijken. Dan, ik heb ook wel eens meegemaakt dat je op het veld staat bij een incident. Ik kan me zo niet specifiek één voorbeeld naar voren halen, maar ik snap wel inderdaad in de emotie dat je zelf al in een soort adrenaline zit en alles, dat je daar heel anders naar kijkt.
Ja,
maar ik denk dat dat door de spelers die gaan gewoon, die zitten daar in die wedstrijd. Ja. Dus die willen door. En daarom zeg ik,
die moet je dat niet laten bepalen.
Hadden mensen dat moeten bepalen.
Ja.
En alleen dan op die manier straf je een club of een supportersgroep door die wedstrijd te stoppen. En door nu door te gaan, uiteindelijk voelt het waarschijnlijk voor de, die hebben gewonnen, zijn naar de zijn uitgeschakeld nu. Ajax is door, dat hebben we goed uitgepakt dan op deze manier. Maar ik denk niet dat de club of de supporters zich nou nu gestraft voelen, denk ik.
Hey Christian, ik heb jou zien zeggen, Ajax heeft Feyenoord een enorme dienst bewezen door de wedstrijd uit te spelen.
Ja, ik denk
wat bedoel je daarmee?
Nou ja, omdat ik denk als het gestaakt was, dan kunnen ze natuurlijk ook bepalen dat Ajax die wedstrijd gewoon wint. En dan had Feyenoord veel grotere problemen gehad. En dan was het veel duidelijker geworden dat het ook aan de organisatie van Feyenoord lag. Ook omdat dat net nu dan weg was.
Ja.
Dus ja, daarmee heeft Feyenoord echt geluk gehad. En ik ben het wel mee eens van als speler. Ja, ik neem Davy Klaassen natuurlijk niks kwalijk. Alleen dat hij zei, ik ben daarna, als ik nog een keer geraakt zou worden, dan zou ik het wel beangstigend vinden. Ik denk, het is al echt wel heel ernstig. En dat kun je eigenlijk niet aan spelers vragen. En het is ook wel lastig voor een scheidsrechter, want die weet bijvoorbeeld helemaal niet, hoe zit het dan met de openbare orde buiten het stadion als je gaat staken? Ja. Want dan kan het ook heel onrustig van worden.
Ja.
Die kan dat ook niet zomaar beslissen. En nu is het geformaliseerd met die nieuwe regels. Nu had dit gestaakt geweest, zeg maar, sinds deze week.
De nieuwe regels zijn, om even duidelijk te zijn, dus als het gegooid wordt, dan wordt de wedstrijd stilgelegd, wordt er overlegd. En als er dan nog een keer gegooid wordt, wordt die stilgelegd. En als er iemand geraakt wordt, wordt die sowieso meteen
wordt die sowieso beëindigd. Ja. Ja.
Maar moet er dan eerst iemand geraakt worden? Moet eerst iemand een gat in zijn hoofd krijgen voordat hij wordt stilgelegd? Of wat is dan de...
Ja, alles op het veld. En ik vraag me af of het volgehouden wordt. Maar alles op het veld betekent nu stilleggen, staken voor tijdelijk staken. En als het dan nog weer doorgaat, daarna wordt er ook gestaakt.
Als ze blijven gooien.
Dus dat is best wel rigoureus.
Ja, maar wat mij dan ook wel een beetje dan de vraag is, want ik bedoel, Sparta moest voor 6 minuten terug naar Vitesse voor op een gegeven moment een gestaakte wedstrijd. Dus de vraag is ook wel, wat gebeurt er daarna?
Ja, want, en ik kan me voorstellen, want alles kan in principe. Hè? Dus je kunt ook zeggen, die wedstrijd is reglementair gewonnen.
Ja, maar het kan ook opnieuw worden gespeeld.
Maar kan ook opnieuw worden gespeeld. Maar ik denk, en daarom, we hebben in het verleden Ajax AZ gehad. En toen werd AZ benadeeld, maar AZ stond achter. Dus toen werd het overgespeeld.
Ja, want ik zat hem terug te denken, toen kreeg die keeper, kreeg toen rood, of niet?
Ja, ook? Klopt.
Omdat hij dan terug, dat was een hele rare situatie.
Ja. Wacht, je moet het even goed uitleggen.
Ja, ik zat er toevallig aan terug te denken ook.
Volgens mij heb ik het helemaal goed in mijn hoofd. De keeper werd aangevallen door een supporter.
Ja.
De keeper reageerde door die supporter iets van een trap te geven. Toen kreeg die keeper rood. Ja. En toen liep AZ van het veld af, omdat...
zeiden toen, we voelen ons niet meer veilig. Ja, dat kan, ik bedoel, als die keeper... Ik vind dus ook als de keeper wordt aangevallen op het veld, dan snap ik wel dat je als team niet meer veilig voelt.
Ja, precies. En toen werd die wedstrijd overgespeeld. Maar dat was in dat geval wel wat logischer, omdat AZ op dat moment achter stond. Dus dan was het...
Ze stonden achter.
Dus ze hadden
en ze kregen rood.
Ja, en ze hebben er dus best wel wat voordeel van.
Maar uiteindelijk zat ik die eerste wedstrijd op tribune en die tweede wedstrijd heb ik kunnen spelen.
Ja.
Dus dat was ook wel bijzonder.
Dat is ook raar,
Dat is wel bijzonder, toch?
Ja, dus dat is moeilijk te voorspellen wat je dan met die wedstrijden gaat doen. Maar je hebt een soort ja, volledige aansprakelijkheid voor het gedrag van je supporters. Dat is ook bij Europese jurisprudentie, dus bij de UEFA geldt dat. Dus je kan gewoon, zeg maar, een club straffen voor wat supporters doen. Ook al heb je als club best wel je best gedaan om het te voorkomen.
Maar wat nou als AZ dan 1-0 voor had gestaan?
Ja, dan denk ik dat het gevoel was geweest. Ja, dan moeten we AZ toch meer beloven.
Maar ze hadden die rode kaart niet kunnen zomaar terug kunnen trekken.
Nee, nou ja, dat is ingewikkeld. Maar ja, hij had geseponeerd kunnen worden, denk ik. En dan opnieuw.
Maar het lastige van dit vind ik dus ook wel. Van wat is het daarna? Wat gebeurt er daarna?
Ja, en dan moet je gewoon, denk ik, toch gewoon gaan zitten met een arbitragecommissie en gaan besluiten. En dat hangt natuurlijk gewoon af van ja, hoeveel tijd is er nog over? Hoeveel nadeel heeft de club gehad die voor staat of die achter staat? Het zou natuurlijk raar zijn als Ajax gestraft zou worden door het overspelen van deze wedstrijd, terwijl ze voor stonden. Dus ik denk dat daar kun je gewoon rekening mee houden. Maar ja, daar komt er natuurlijk een heel...
Het is dus wel... Het staat niet eigenlijk vast wat gaat gebeuren. Nee, dus als je dan ons als spelers zou vragen... En dat moet je dus eigenlijk al niet doen. Maar het is wel ingewikkeld. Want inderdaad, voor de laatste 10 minuten... gaan we dan over 3 weken nog een keer weer met z'n allen...
Maar nu gaan ze dat niet meer vragen, toch? Er wordt nu niks meer
gevraagd.
Nee,
maar ik bedoel dus meer van... Ik ben wel benieuwd wat het dan wel gaat worden. Want zoals zo'n scenario van Sparta... dat voor blessuretijd nog terug moet... Ik vind dat best wel ook wel een... Dan had als team misschien liever gezegd... ja, als we dit hadden geweten... hadden we die 6 minuten liever gelijk afgemaakt.
Ja, dus dat is wel... Het blijft lastig. Maar ja, ik denk dat je dat gewoon per geval toch moet beslissen. Ja.
Hey, en Christian, want jouw werk is dus dit eigenlijk. Jij staat ook mensen bij die misschien iets gegooid hebben.
Ja, wel eens, ja.
Allereerst, wat voor soort mensen kan je daar een soort van sticker op plakken? Wat voor soort mensen zijn dat nou?
Nou, ik heb natuurlijk best wel een vertekend beeld van de samenleving, omdat ik strafrechtadvocaat ben. Dus ik zie allemaal mensen die strafbare feiten plegen en... Ja, je hebt toch wel ook een beetje een 20-80 regel in het strafrecht. In de zin van 20% van de mensen zorgt voor 80% van de strafbare feiten. Dat geldt ook wel in het strafrecht voor een deel. En alleen in het voetbal is dat wel echt anders. Omdat je daar heel veel first offenders ziet. Er zijn gewoon beroepshooligans, zal ik maar noemen. Die gewoon, dat is hun hobby. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon zich mee laten slepen door het moment. Die het eigenlijk best wel prima op orde hebben. Ja. Die gewoon werk hebben, een gezin en dan toch tot dit soort gedrag soms uitgelokt worden. Of in ieder geval, ze doen het zelf. Hè. Ik wil niks over de verantwoordelijkheid zeggen, want die ligt volledig bij de betroffen supporter. Mm. Maar toch het kennelijk door de week wel normaal doen. Dat komt echt wel voor.
Ja.
En dat is, vind ik, altijd wel bijzonder.
En vind je dat dan moeilijk om te zien dat die dan daar hard voor gestraft worden? Of,
daar ben ik eigenlijk emotieloos in. Maar het maakt wel de bestrijding lastiger. Ja. Want als het telkens dezelfde mensen zijn, dan kun je die groep insluiten, daar iets mee doen. Maar juist bij dit soort feiten zie je gewoon dat er mensen bij betrokken raken die je niet eerder kent. Dus die hadden ook geen meldplicht kunnen hebben als ze wel, want ze hebben daarvoor nog geen stadionverbod gehad. Ja, dat maakt de bestrijding lastiger.
Ja, snap ik. En wat voor ideeën? Want kijk, we hadden het vorige week volgens mij over dat jullie vertelden mij dat het in Engeland.
Zijn er nou nog dat over wat het in het begin noemde je even inderdaad die meldplicht bijvoorbeeld?
Ja, want die jongens die zeiden dus dat in Engeland veel, dat het eigenlijk helemaal niet zoveel voorkomt, toch? Dat
het, ik vind het moeilijk om dat inderdaad qua aantallen, want het gaat nu ook om een aantal gevallen en je schaart nu ook wel alles wat om het voetbal heen gebeurt nu op één hoop. Maar
bijvoorbeeld dat uitsupporters dat niet mogen komen, weet je wel, dat is daar bijna niet, zeiden jullie niet.
Ja, nou, het gevoel, kijk, ik zou ook, dus daar ook veel emotie. Mm-hmm. De mensen leven echt mee en volgens mij hebben ze ook gewoon echt een gezellige tijd als in het weekend en vinden ze voetbal ook echt iets om naar uit te kijken. Maar ik heb niet het gevoel dat daar zo'n gespannen sfeer heerst als op sommige momenten in Nederland. Maar misschien, ik zei ook een keer, Newcastle Sunderland was ook een echte derby en daarbij waren ook wel wat extra maatregelen ten opzichte van andere wedstrijden. Dus er is natuurlijk ook nog wel een soort onderscheid in bepaalde wedstrijden. Maar
Christian, heb jij het idee dat we iets verkeerd doen ten opzichte van die andere landen?
Ja, en het is grappig genoeg niet de wetgeving waar altijd naar gewezen wordt. Want in Nederland is er, het is een volle gereedschapskist, zei de Raad van State over de wetten die we nu hebben. En dat is in Engeland ook zo. Maar ik denk dat er een heel groot verschil is ontstaan eind jaren 80, begin jaren 90. Toen was er in Engeland waren er ook veel problemen, maar daar hebben ze gezegd, uitsupporters hebben het recht om naar wedstrijden te gaan en die blijven gaan. En in Nederland hebben we combi's ingevoerd en dat betekent dat supporters die nu 18 jaar zijn, dat die nog nooit supporters van de tegenpartij hebben zien lopen bij een stadion. En als ze die nu zien, dan reageren ze daarop. En in Engeland en ook in Duitsland zie je gewoon 5000 supporters van Keulen, zie je door Dresden lopen, iedere twee weken. En in, ja, ik heb in Londen gewoond. Als ik daar op een treinstation stond op zaterdagmorgen, dan zag ik van allerlei supporters die allemaal naar verschillende stadions gingen. En die lopen allemaal door elkaar. En wat zijn, en ja, op het moment dat je die stewards doet, ja, hekken maken gekken, zei Riemen van der Velde. En ik denk dat hij voor een deel gelijk heeft. Als je die stewards doet, dan ga, ja, ik zeg niet dat je het nu in één keer moet doen, want nu zijn we zo gewend aan die plexi, aan dat plexiglas. Maar als dat gewoon normaal is, dan gaan er ook niet zoveel mensen doorheen. En wat ze in Engeland wel, denk ik, beter doen, is zo lang mogelijk met de platte pet dus blijven benaderen. Dus gewoon.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als je dus, zeg maar, in Nederland, hè, de mobiele eenheid is uit de stadions verdwenen. Dat is al goed. Maar buiten wordt het nog wel ingezet. En op het moment dat er helmen komen, komen er stenen, zeg ik altijd maar. Ja, dan mensen denken ook, hey, daar loopt iemand met een helm. Die heeft dat pak niet voor niets aan. En dan komen er soms ongeregeldheden. Terwijl ik in Engeland gewoon heb gezien dat uitsupporters gewoon in een kroeg waren en echt benaderd werden door de politie. En dan zeiden ze, wie is jullie leider? Nou, jullie zijn nu hier, jullie mogen hier blijven drinken, maar als jullie naar het stadion gaan lopen, gaan we met jullie meelopen.
Oh. Dat soort,
ja.
Bij de Graafschap was van de week, hadden ze de supporters van Heracles uitgenodigd voor een biertje voor de wedstrijd.
Ja?
Ja.
Bij een kroeg. Dus er zijn wel inderdaad, kijk, het is niet zo, wat je zegt, zijn ook, dat maakt het ook wel lastig, want het zijn ook van die voorvallen inderdaad door, nou, heel weinig mensen, als je het over een heel stadion, ja, één iemand of bij Groningen, ja, het is, maakt het ook wel heel moeilijk om een, alle fans dat we daar iets mee moeten
maar,
gaan doen.
Maar is het niet gewoon nu, is het niet gewoon in Nederland ook veel mensen denken van, ja, als je in Nederland iets doet, dan zijn toch geen gevolgen?
Ja, misschien denken mensen dat, maar ik denk dat er is best in de stadions best een redelijke pakkans. Ik heb wel het idee dat het verschilt per stadion, maar bijvoorbeeld bij Ajax kunnen ze gewoon iemand helemaal terugvolgen tot
aan. Nee, maar ook als je gepakt wordt, zeg maar, dan nog zijn er vaak, ja, wat zijn nou echt de gevolgen dan daarvan?
Nou, ik denk, zeg maar, voor serieuzere feiten, zeg maar, dan hè, zoals dat aanvallen van die keeper, nou, dat komt wel binnen, hoor, zo'n paar maanden zitten. Ja, als je een biertje gooit, dan krijg je een stadionverbod. En ja, dat is misschien raar dat ik dat zeg als advocaat, maar ik weet, ja, mij vertellen ze niet of ze dan alsnog gaan. Ik merk wel dat mensen een stadionverbod vervelend vinden, maar ik weet niet hoeveel ze dan alsnog tussendoor komen.
Nee, maar je zei voorheen al toen met dat stadionverbod, dat ze eigenlijk dat kan je wel naar andere wedstrijden gaan bijvoorbeeld.
Ja, het mag niet.
Helemaal niet. Mag het, niet, maar het wordt ook niet gecontroleerd.
Nee, het is heel lastig te controleren. En kijk, het voordeel van een civielrechtelijk stadionverbod is dat je het heel makkelijk kan opleggen. Dus er is een lager bewijs.
Ja.
Alleen, ja, er is ook weinig controlemechanisme. Want de KNVB mag niet de telefoon stappen of iemand observeren of wat dan ook, wat de opsporingsautoriteiten
is
mogen.
Is dat dan nog een verschil met Engeland, die verboden? Of die?
Ja, die hebben we veel al. Dat is bestuursrechtelijk geregeld. Dus dan is er wel iets meer controle mogelijk. Maar dat kan in Nederland ook. Alleen dat gebeurt heel weinig. Dus er kunnen meldplichten opgelegd worden bij stadionverboden. Zelfs op basis van een civielrechtelijk stadionverbod. Okay. Dus dat is een beetje best wel raar. Dus de burgemeester kan zeggen, jij moet je melden omdat je een stadionverbod van de KNVB hebt.
Oh, ja.
Alleen, er is geen digitale meldplicht en de politie vindt het te veel capaciteit vragen. Ja. Dus het wordt niet zoveel gedaan.
Mm-hmm. Ja. Maar wat je eigenlijk zegt is, net als dat je bijvoorbeeld tegen kinderen zegt, van, joh, je mag nooit snoep eten. Dan zie je soms dat ze daarna, als ze dan eenmaal zelf mogen kiezen, dan mega veel snoep gaan eten en heel dik worden. Weet je? Want dat is een beetje wat het is.
Ja,
onze veiligheidsmaatregelen werken dus eigenlijk een beetje averechts. Dat is wat jij zegt.
Ja, ik vind, zeg maar, de hekken en de combi's. En daarom, alle supporters, zeg maar, die moeten bijna met georganiseerd vervoer. Die komen niet in een binnenstad. En daardoor zie je ook dat Europese wedstrijden voor de Nederlandse politie heel lastig zijn. Want ja, dan komen er opeens 5000 mensen.
Is er dan
uit
nog ook een verschil bijvoorbeeld met Engeland of ook Duitsland? Daar is het misschien wel meer nog echt een dagtrip of zo. Want het is verder weg vaak. In Nederland is het gewoon ook zo dichtbij. Je rijdt eigenlijk gewoon naar het stadion in. Je rijdt bijna inderdaad, je vakje wordt je ingezet en je gaat weer de bus en je gaat weer weg. Ik weet niet of dat dan
Ja, ik weet niet of dat veel verschil maakt.
Jij zei net dat het bij Engeland ook problemen waren aanvankelijk. Ja. En dat ze dus deze verandering hebben gekozen, zeg maar, met de platte pet, als ik het goed begrijp. Dus gewoon dat dit hun plan van aanpak is.
Ja, dus ja, ze zijn langer met de platte pet. Maar we moeten ook echt niet vergeten, zeg maar, er zijn dit weekend nog spullen op een veld gegooid in Engeland.
Ja, oké. Okay,
er is ook een keeper aangevallen. Ja. Dus het is ook niet, we moeten niet doen alsof we er helemaal niets van kunnen in Nederland, zeg maar, qua voetbalwedstrijden. Maar ja, ik denk dat soort dingen, daar geloof ik wel in. En toch ook wel, dat is eigenlijk recent in me opgekomen, omdat ik een supporter van NEC bijstond en die was betrokken bij rellen tegen Vitesse. En die zei tegen mij, ja, die wedstrijd wordt maar opgepompt en opgepompt en opgepompt. En dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat vind ik toch ook wel, kijk, ik wil niet alleen maar Feyenoord de schuld geven, want alle clubs hebben een probleem. Maar als je dus kijkt naar die vorige editie van Feyenoord-Ajax, dan kan Ajax niet in zijn eigen bus naar dat stadion gaan. Er hangen netten, omdat er anders Berghuis niet veilig is. En hij spreekt zelf over honderden bedreigingen, spreekt hij emotioneel. Ja, daar moeten we ons over uitspreken. Ja.
Maar dit heeft Berghuis ook goed gedaan toen.
Ja, heel goed. Ja, alleen ik vind, je zou misschien, het is misschien een beetje een ideaal plaatje, maar volgens mij heeft Berghuis ook in het vertegenwoordigende elftallen met Feyenoord gespeeld. Hoe mooi zou het zijn als een speler van Feyenoord nou eens zegt van, jongens, kom op, hij voetbalt nu bij de rivaal, maar dit hoort er niet bij.
Ja, want dat is ook een beetje wat ik bedoel. Op het veld zijn er andere regels en er is echt veel strijd en er is echt veel wil om te winnen en alles. Maar ondertussen bij het Nederlands elftal inderdaad en onderling zijn er met een aantal jongens heb je gewoon... Gewoon normaal contact. En bij het Nederlands elftal speel je samen. En zie je ook foto's voorbij komen. Nu ook weer van jongens die gewoon met elkaar optrekken. En zo gaat het al heel lang. En dat maakt het ook wel een gek beeld of zo. Dat er naar buiten toe heel erg dat beeld misschien wordt gecreëerd. Niet eens altijd per se bewust. Maar een soort van, er hangt gewoon een echte... Mm. Alleen wij als spelers vatten dat op als in, we moeten die wedstrijd winnen. Yeah. Het gaat ons puur inderdaad om op het veld. En net als ik zeg, kijk, ik train minder mate. Maar in trainen ben ik ook... ik schop ook wel eens iemand neer in trainen. En dan staan we ook wel eens tegenover elkaar. Dat je denkt van... maar dat is om binnen de regels. Na het veld ga je gewoon met de kom. En ik geef ook altijd iedereen na de wedstrijd prima een hand. Dus sta ik even mee te praten. Maar het lijkt wel alsof wij... mijn vrouw zegt soms voor de gein, jullie zijn soms bijna net gladiatoren.
Ja, is dus ook een groep supporters die zichzelf dus dan die 12e man voelt. En dus jullie gaat helpen, zeg maar. En dan ook gewoon met datzelfde opgefokte gevoel naar het stadion gaat. En het gevoel hebt dat ze ook moeten spelen.
Ik snap wel, dat is wat ik bedoel. Die emotie is ook, maar kijk bijvoorbeeld ook soms het vuurwerk. Of ik kan me ook nog wel eens herinneren dat de vuurwerk het afgestoken. En dat we uiteindelijk de wedstrijd verloren en... Het is ook niet altijd zeg maar gunstig van wat er allemaal gebeurt voor de spelers op het veld.
Nee, maar is ook wel
lastig. Stel je staakt een wedstrijd of je staakt of het nou Feyenoord is of Groningen of wat de laatste tijd gebeurt of een keeper wordt aangevallen. Ja, hoeveel problemen komen daarvan als je dan zeg maar die ploeg straft door te zeggen van dit is gelijk een vliespartij? Hmm. Wat zouden daar veel gevolgen
van? Ja, deze discussie hadden we bij ons in de kleedkamer ook. Dit zei ik eigenlijk ook. Zeiden we bij ons ook, ja.
Wat denk jij, Christian?
Ja, dat vind ik lastig, zeg maar. Kijk, op het moment dat je staakt... die wedstrijd Ajax-AZ met de keeper, met Esteban, daar was ik zelf. En toen liep iedereen rustig naar buiten, zeg maar, toen dat gebeurde.
Ja, maar ik kan me dus ook wel voorstellen dat je na die wedstrijd gewoon met elkaar zei... Ja, AZ heeft 3-0 gewonnen, ja.
Ja. Ja, en ik weet niet of dat dan echt tot onrust leidt. Alleen
het zou misschien niet binnen 10 minuten na de wedstrijd moeten bepalen.
Nee, precies. Maar... Dus dat doe je dan door de week. En of het dan mensen dan het idee hebben dat het heel oneerlijk is, ja.
Of nu al van tevoren zeggen.
Ja, en dat vind ik heel... Kijk, ik bedoel, er is van alles te zeggen over wat er aan regelgeving is. Maar dat is wel heel goed van die nieuwe regels van de KNVB, dat het duidelijk is. Hm. Want dan kan een scheidsrechter ook gewoon zeggen, ja... Ik ga hier verder niet over. Dit zijn de regels.
En nee eens, maar het is nog niet duidelijk wat er daarna gebeurt.
Nee, precies. Maar
en we hadden die discussie ook op de club een beetje met spelers. Van wat nou als gewoon degene... als supporters bijvoorbeeld Ajax-AZ. Ja, AZ-doelman wordt aangevallen door iemand op het veld. Ja, we weten, we hebben 3-0 verloren.
Ja.
Dan moeten we met elkaar toch wel gaan kijken van oké, zullen we iets meer... Ja, ik weet niet of je dan juist meer beveiliging... Het is ook moeilijk. Het is ook niet per se dat je het gaat voorkomen. Het is iemand, dan gaan mensen undercover bij de anderen zitten. En dan kopen ze... Ja, ik zei, dat geloof ik niet. Dat gaat wel heel ver, maar...
Ja. Maar goed, in de jaren 80 zijn de Engelse ploegen op een gegeven moment gewoon uitgesloten van Europees voetbal. Ja. Vanwege ongeregeldheden. En ja, ik weet niet of dat, ik denk dat zeg maar juist de Hillsborough, hè, dus de ramp, dat die eigenlijk meer heeft gezorgd voor verbetering in Engeland. Maar
misschien toen ook wel bij supporters zelf zo'n gevoel heeft gecreëerd van ja, dit nooit meer.
Ja. Ja, hoewel, ja, dat is altijd zo lastig om de hele massa. Ja,
ja, wat je zegt, dat het dus eigenlijk normale mensen zijn. Dat is natuurlijk net als je naar je eigen vriendengroep kijkt bijvoorbeeld. Weet je wel, als je dan, iedereen gaat heel hard drinken en er is altijd eentje die dan weet je, net te ver gaat. En dan denk je van, ja, waarom nou, weet je wel? En dat is soms, dat is soms heel moeilijk om die precies, om die te bedenken wat die gaat doen of hoe je die eruit haalt, zeg maar.
En gewoon, ben jij diegene trouwens? Of?
Nee, ik ben
al... Maar doet dat slecht voorbeeld ook nog weer volgen? Want
ik denk met zulke soort incidenten dat het wel soms een soort sneeuwbaleffect heeft.
Maar wat vind jij nu van die regels van de KNVB?
Ja, die vind ik goed.
Ja?
Ja, alleen...
Wat vind je er goed aan dan?
Nou, dat het duidelijk is en dat het zeg maar... Ik denk toch dat er wel... Hè, ik vind het heel makkelijk om clubs gelijk de schuld te geven... maar ik denk dat er soms wel meer gedaan kan worden. En ja, hè, zeg maar met zoals dat gooien met bier... Ja, ik bedoel, dat is geen... Sterker nog, je kunt je afvragen of het een strafbaar feit is.
Ja.
Maar ja, nu er dus ook aanstekers tussen zitten... moet je daar misschien dan ook maar streng tegen optreden. En dan moet je clubs ook verplichten om dat te doen. En ja, zo ja,
maar
worden...
Maar dat heb ik voor het afgelopen weekend, volgens mij... was een discussie ook op tv, dat er werd bier gegooid bij het juichen.
En ja, dat zei ik net veld. Ook.
Ja.
Oh, ja, ja. Wat, moet er dan gestaakt worden?
Ja, officieel dus wel. Als het op het veld komt. Dat is wel. Ja.
Maar dat is wel, dat lijkt mij dus voor jullie spelers heel onrustig. Dat als je dan op een gegeven moment zie je één dingetje door de lucht vliegen en dan denk je, oh nee, mijn wedstrijd.
Ja, nee, maar het lijkt me dus ook wel, dat vind ik dus ook, wat de ene kant zegt van, ja, je wil niet te veel dingen, te veel regelen en zeg maar te streng kooien en dat soort dingen maakt ook weer mensen soort van nog meer tegen elkaar. Dus ja, ene kant zeg je van, ja jongens, bier gooien en kijk, je kan natuurlijk wel zien of iets een bepaalde... intentie heeft of niet. Ik vind het gooien van dingen en bier, dat zijn ook lastige dingen. Maar het veld opkomen en een keeper aanvallen of wat dan ook.
Misschien komt er een VAR om te kijken of iemand het bewust deed.
Maar ja, als je het veld opkomt en de keeper aan, dan dat zijn wel dingen maar waarvan ik denk, daar krijg je een onveilig gevoel van.
Ja.
Maar ik vind wel dan dat je, zeg maar, zoals net, wat we eigenlijk zeiden van, moet je dan zeg maar 3-0 verliezen, zeg maar. En dan straf je eigenlijk de spelers ook zo in de club. Ja. Dan zou ik eerder dan toch als speler ook zo de P in hebben, dat je dan misschien dan maar alleen misschien de fans straffen, dat ze bijvoorbeeld een x-aantal wedstrijden niet het stadion in.
Alle fans, dat is toch ook, ja, dan al die andere
dan
fans
alle
toch
fans,
ook zo,
Maar
die fans zullen dan zeggen, ja, dan maar die spelers.
Ja, want dan wordt de club ook nog eens benadeeld.
Weet ik, maar dat geeft aan hoe lastig het is. Mm-hmm. Want dat bestaat ook, die vakken leeghouden, dat gebeurt ook regelmatig. Nou, dan hebben we een voorbeeld gehad waarbij supporters van FC Utrecht niet meer op de Bunnik-site mochten zitten, omdat er antisemitische leuzen waren. En toen gingen ze dus allemaal naast het uitvak. En toen vervolgens mocht Ajax-supporters niet meer komen, omdat alle hun harde kern naast het uitvak zat. En ja, en daar zit er gewoon het nadeel aan, dat je echt het wij tegen hun gevoel creëert. Terwijl je eigenlijk wil je juist mensen isoleren. Daarom ben ik ook, ik snap dat het een beetje obligatorisch is, maar daarom vind ik het zo belangrijk dat clubs zeggen, ja, wij zijn hier tegen dat incident. Hmm.
Maar dan, als je een wij-gevoel wil creëren, dan is als een supporter iets verkeerds doet, dan is het wij hebben verloren.
Ja, nou ja maar dat kun je zeggen. Alleen het lijkt, er is heel vaak, zeg maar, de reactie is heel vaak, ja, oké, maar bij die wedstrijd is dat ook gebeurd. En zij hebben het ook gedaan en zij hebben het ook gedaan. Terwijl je eigenlijk wil je als club gewoon zeggen, ja, dit moet niet gebeuren. En medeleven tonen met in dit geval Davy Klaassen.
Nou, John de Wolf, die probeerde in te spelen op dat wij-gevoel, zeg maar. Hij zei, om precies te zijn, supporters tussen aanhalingstekens aan die kant, gebruik je verstand, godverdomme, zorg dat er niets meer op het veld komt, zorg dat we achter het team blijven staan, we willen er als team weer voor gaan, dus we hebben jullie steun aan elkaar nodig, maar gebruik je verstand. Wat vonden jullie? Ik zie jou lachen. Vond je ervan?
Ik was er niet helemaal tegen, zeg maar. In de zin van, ja, ik snap dat je ook je wil een clubicoon hebben. Je wil iemand die er wel gewoon de emotie aanspreekt. Alleen dit was meer een soort aanmoediging voor het publiek om, als het weer verder ging, nog een jaar. En dan, het werkt ook, want Klaassen werd gelijk weer uitgefloten toen hij het veld opkwam. Dus, als die echt groot zou zijn, zou die zeggen, jullie moeten van spelers van Ajax, noem gewoon die naam, je mag ze Ajax noemen, moeten jullie afblijven. Dat zou, en nu er weer allemaal voor gaan en succes.
Ja, dus hij zei van, je helpt ons niet. Ik denk, uiteraard bedoelde hij het vast wel heel goed.
Maar ik zie ook wel eens namelijk spelers, zeg maar, zoals bijvoorbeeld bij Groningen, naar het publiek, ja, ik weet ook niet of dat, zeg maar, ik de beste...
Wat bedoel je precies?
Als er dingen in het publiek gebeuren, gaat er ook wel spelers naartoe. Om te, dus zoals nu bij Willem, die ging volgens mij er naartoe.
Ja. Ik heb het alleen kort... Denk je niet dat het helpt?
Ja, het hielp niet. Ik kreeg een klap van zijn kaart, volgens mij.
Okay. Ik weet niet of fair enough. Nee, maar überhaupt, als een speler, ik vind het altijd wel indrukwekkend als die spelers dan zeggen van doe eens even normaal. Ik heb altijd wel het gevoel dat dat tenminste nog wat doet.
Ja, ik heb wel soms het idee dat die intentie is goed. En maar ja, wat ik eigenlijk net ook zei, want je hebt zeg maar, je hebt zo'n grote groep fans en je wil eigenlijk niet iedereen straffen van die fans, want er zitten ook heel veel goede fans tussen. Mm. En dan heb je één of twee die het dan verzieken. En ja, en dan zit er zo eentje bij zijn chronisch zo'n klap uitdeelt. En ik denk dat hij ook echt wel door die supportersgroep zelf gewoon aangepakt wordt van, hey luister, dit is niet de bedoeling. Dit is niet hoe wij onze spelers steunen. En ik heb ook wel eens meegemaakt bij Ajax, dat je dan bijvoorbeeld na een mindere periode een keer met de bus thuis, weet je wel, terugkomt. Ja, en dan zie je ook gewoon de leiders van die supportersgroepen, ook sommige jongens gewoon corrigeren van, luister, van spelers blijf je af en je gaat gewoon met elkaar wel dat gesprek aan. En ja... daar wil je uiteindelijk ook wel naartoe, dat je elkaar zo gaat corrigeren natuurlijk.
Ja,
en het moet je inderdaad ook veilig voelen als speler van zo'n club om samen met die supporters in gesprek te gaan. Want uiteindelijk moet je het ook, je bent altijd met elkaar verbonden als supporter en als speler samen.
Ja, je moet inderdaad
maar
die sociale controle...
We zitten ook wel eens met supporters in andere omstandigheden. Ja. Ik weet niet of dit zeg maar, de juiste omstandigheid is om dan te gaan praten, om dan daartussen te gaan staan.
Ja, in de hitte van de strijd bedoel je? Ja.
Maar ik ben wel met je eens dat we inderdaad, dat is ook, dat maakt dit ook wel natuurlijk zo lastiger, dat het, wat je net ook zei, Christian, één persoon is en een bepaald moment. En...
Ja, maar dit is precies delen wat ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat is volgens mij het enige antwoord, dat de sociale controle zou zo groot moeten zijn, je zou je zo kapot moeten schamen dat je gewoon niet durft te gooien, omdat je bang bent dat je vrienden je een eikel vinden, toch? Dat je...
Ja, op zich wel, maar de vraag is of je dan ook aansprakelijkheid hebt voor mensen die... vier stoelen van je vandaan staan en wel 2 meter breed en 2 meter lang zijn en niet zoals ik 1,75.
Nee.
Ja, ga het maar doen.
Ja.
Ja, nee, dus, maar ja, meestal in de vakken waar dit gebeurt, daar staan best wel
meer van dat soort
mensen die willen durven wat te zeggen.
Leiding hebben.
Ja, bij Groningen gebeurde het inderdaad, Daley, wat jij dus zei. Er werd echt gelijk opgetreden door andere supporters. Dus het bestaat wel.
Ik denk dat ook dat belangrijk is, dat ook... Ja, ook gezien wordt, zeg maar. Dat inderdaad wel ook door hun eigen mensen die jongens worden aangepakt. En ongetwijfeld zal dat bij Feyenoord ook zo zijn. Het is moeilijk inderdaad om een straf te bedenken. We hebben het er nu al bijna een uur over. Van, wat is nou de juiste manier om een te straffen?
Nog steeds niks geleerd.
Te straffen en uiteindelijk
Ik vind het wel een goede afsluiting van vandaag. Laten we allemaal eens even een goede straf
Het is een goede discussie. Maar uiteindelijk is het inderdaad heel lastig om op de juiste manier tot een oplossing te komen. Ik denk alleen wel dat je soms beter kan staken en er rustig over na kan denken dan dat je uit emotie te snel gaat handelen. Zeg maar.
Nou ja, we hebben nu... nog steeds niet echt geleerd wat we nou voor de camera's moeten zeggen. We hebben wel veel discussie erover gehad, maar...
Heb je niet geleerd wat je voor de camera moet zeggen?
Het blijft gewoon ook een super ingewikkeld iets. En inderdaad, een individueel geval. En er zijn al mensen onderling waar we het over hadden die corrigeren. De club wil zo goed mogelijk. Dus uiteindelijk willen we ook allemaal het beste. Alleen, er zijn nu gewoon wat verschillende voorvallen bij elkaar gebeurd. En ik denk ook dat misschien wel het vuurtje nog wat meer opstookt. Dat er gewoon een aantal dingen tegelijk achter elkaar gebeuren. Waardoor het natuurlijk nu ook nog meer besproken wordt.
Ja, hopelijk gaan die nieuwe regels van de KNVB gewoon helpen. Dat zou natuurlijk het beste zijn.
Maar hopelijk gaan we gewoon met elkaar de club steunen. En mooie wedstrijden weer tegemoet. En wij zijn ook hartstikke voor... emotie en bijvoorbeeld vuurwerk als dat door de club of als we dat gezamenlijk met elkaar allemaal regelen. In de arena wedstrijden gehad dat voor de wedstrijd vuurwerk wordt afgestoken, georganiseerd en dat ons op het veld echt wel een gevoel geeft van...
Een boost geeft. Ja.
En ik weet niet, volgens mij vuurwerk of nou helemaal ergens in het stadion of alles verboden is, maar het lijkt me dat als we dingen met elkaar, dat we dat dan ook gezamenlijk goed oppakken en ik denk dat...
Ja, en we moeten denk ik ook niet vergeten dat het gaat gewoon veel beter dan 30 jaar geleden. En zo, we zitten nu in een piek, maar eigenlijk zaten we in een dalende trend. Er gaan veel meer mensen naar het stadion. Het is veel veiliger dan vroeger. Ik bedoel, er zijn 7 miljoen bezoekers, zeg maar, geloof ik, in de Eredivisie ieder jaar. Dus dan, daar zitten gewoon mensen tussen die wat verkeer doen. Maar in zijn algemeenheid gaat het juist eigenlijk steeds beter.
Ah, dat is wel een mooie boodschap.
Procentueel zou je het inderdaad...
Terug naar de dalende stijgende lijn.
Oké, nou dan zeggen we dat voor de camera. Het gaat steeds beter.
Ja. Ja. Nou ja, maar het is soms jammer dat het zeg maar zo de nadruk ligt op die... het is mijn werk, maar het is dat er zo de nadruk ligt op die rotte appels, terwijl er zoveel mensen plezier beleven van voetbal. En
ja, is normaal is het wel. Ja.
Wij willen eigenlijk positieve verhalen over voetbal je vertellen. En daarom zeg ik ook van, nou, wij zijn zeker voor dat de supporters ons op een goede manier steunen en dat er emotie en lawaai in het stadion is. Dus, en ook, zelfs bijvoorbeeld in de Kuip, wij hebben ook liever uitsporters en een goede sfeer. En in de Kuip voetballen vind ik nog steeds een van de mooiste dingen die ik ook heb gedaan. Dat maakt wedstrijden ook speciaal. En ik hoop dat we zorgen met elkaar dat dat ook gewoon zo kan blijven.
Mm-hmm.
Dus,
100%.
Nu jij hier toch bent. Promes en Vloed zijn nu twee rechtszaken, of tenminste dingen die lopen. Daarbij was ik eigenlijk wel benieuwd van hoe jij ernaar kijkt. Van, omdat het voetballers zijn, of daar dan nog... Hoe kijk je ernaar dat die jongens nu zo terecht zijn?
Ja, in principe zou het niet uit moeten maken. Het is in zekere zin altijd in een strafzaak een voordeel als je werk hebt. Dus dat hebben ze. Daar wordt rekening mee gehouden.
Waarom is het altijd een voordeel als je werk hebt?
Nou ja, omdat ze dan denken, als deze persoon bijvoorbeeld buiten de gevangenis blijft, dan gaat hij daar ook iets nuttigs mee doen met zijn tijd. Gaat hij gewoon werken. Hij verliest ook iets als hij een gevangenisstraf krijgt. Maar ja, soms is die stap te groot en is het feit te serieus en dan volgt een gevangenisstraf. Mm-hmm. Maar in principe voor de strafmaat helpt het. Maar het wordt hen niet kwalijk genomen door een rechter dat zij een voorbeeldfunctie hebben.
Nou oké, dus dat was inderdaad mijn...
Ja, Sim vroeg zich af inderdaad of dat nog meewoog. En dat is natuurlijk wel wat voor te zeggen. En ik dacht ook wel eens dat ik het gehoord heb.
Kijk, dit zijn natuurlijk wel echt strafzaken. Dus daar is het dan misschien minder. En als je het over andere voorvallen hebt, dan zal je zeggen, ja, voetbal heeft een voorbeeldfunctie.
Ik vind wel waarneembaar dat het klimaat veranderd is. Dus Patrick Kluivert, die heeft toen de tijd gewoon doorgevoetbald. En daar was op zichzelf ook niet echt kritiek op. En dat was natuurlijk bij Rai Vloed echt anders. Waar ook de supporters van Heracles zeiden, ja, wij willen niet dat hij voetbalt voor ons. Nou. Dat zijn natuurlijk wel, dat zijn op zich wel dingen die overigens ook mee kunnen wegen ten voordele van hem in een strafzaak.
Hoe komt die verandering, denk je?
Ja, er is meer, het publiek is eigenlijk kritischer geworden. En ook strenger ten opzichte van mensen die dingen anders doen. Ik heb jullie podcast met Vivian Miedema gehoord en die had het over Engeland. Ik heb zelf in 2004 in Engeland gewoond. En ik vond dat er toen daar al veel minder tolerantie was, bijvoorbeeld ten opzichte van racisme op de tribune. Dat was echt toen heel groot schandaal al daar toen. En ik had het idee dat in Nederland toen nog niet zo was. En nu zie je dat verschoven is meer richting hoe het toen al in Engeland was.
Ja.
Dus er wordt veel kritischer gereageerd op mensen die...
We lopen wat achter in Nederland.
Nou ja, op dat vlak wel, denk ik.
Maar dus eigenlijk zien we voetballers dus meer als voorbeeldfunctie, zeg maar.
Ja, in zekere zin wel. En ja, dat is ook een soort cancelcultuur. Dus daar zitten ook zeker nadelen aan, hoor. Dat vind ik ook. Want het is niet... Ja, die cultuur is niet altijd eerlijk, zeg maar.
Nee, want los van... Kijk, dit... Het zijn natuurlijk hele erge dingen. Maar inderdaad, zo'n jongen, je noemt nu zelf weer Kluivert. Ja, de rest van zijn leven word je hier natuurlijk al sowieso aan.
Ja.
Neem je het al mee. Maar overal waar je komt, weet eigenlijk iedereen ook dit.
Ja, dus dat is ook, dat is echt ook een...
Is dat iets wat de rechter wel eens meeneemt? Van dat hij al zo gestraft gaat worden, omdat hij gewoon in zijn omgeving niet meer zonder dit feit kan worden, die naam wordt voor altijd eraan gekoppeld?
Nee, wel terug in de tijd. Dus van er zijn al zulke publicaties geweest. Er zijn bedreigingen geweest, want dat komt soms ook voor. Hè, naar aanleiding van het feit, maar de toekomst niet. Want dan gaat het erop lijken van je bent een bekend persoon en daarom krijg je minder straf, omdat je er meer last van hebt. Maar het is feitelijk natuurlijk wel waar.
Mm-hmm.
Wij zijn in Nederland gelukkig terughoudend, hè, met het publiceren van achternamen, woonplaats. In Engeland is het gewoon die en die. En dan staat er
ook
gewoon een klein...
Gewoon,
voor ieder strafbaar feit. En dan staat er gewoon een klein dorp bij. Dan denk ik, dan weet iedereen gewoon wie dit is. Zeg maar voornaam, achternaam en woonplaats. Tot aan straatniveau soms.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is gewoon een tweede straf.
Ja. Nou, ik denk dat het een goed moment is om af te ronden. Hoop op beterschap dan maar, inderdaad. En ik wil jullie allemaal bedanken. En jij vooral, Christian, dat je hier met je expertise wilde aanschuiven en ons een beetje wilde onderwijzen op dit vlak. Dankjewel dat je er was.
Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben.
Ja, zeker.
Daily.
Daily, jij weet nu wat je moet zeggen.
Ik weet nu wat ik moet zeggen.
Okay. Ja, kijk.
Maar we zaten in een dalende lijn, toch? Dus
precies. Het wordt allemaal beter.
Ja. Nou, hartelijk bedankt, mannen.
Graag gedaan.
Misschien kom je een andere keer langs als we weer een rechtszaak hebben. En ja, jullie zie ik in ieder geval volgende week weer. Wil je ons nou vaker volgen? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal of op Instagram. Daar zitten we ook op. En je kan zien dat we altijd mailen.
Vragen, tips, mail ons op podcast@voetballislife.nl.
Alright, tot volgende week.
Doei doei.
Doei doei.